We zullen vandaag verder gaan met de bergrede. En ik hoop dat als wij over die woorden nadenken, dat we ook natuurlijk in toepassing gaan brengen hetgeen wij horen. Want als wij burgers willen zijn van dat rijk in de wereld, in de hemelen, als wij in deze wereld willen leven, als mensen die God en alles willen behagen, dan betekent dat dat wij offers moeten brengen. Dan betekent dat dat wij acht moeten geven op het woord van Christus. Dan betekent dat dat wij onze eigen ik moeten kruisigen. Nu, en dat is nu net het soort mensen waar God naar op zoek is. Mensen die zich met berouw tot hem keren. Mensen die beseffen dat ze geestelijk bankroet zijn. En als Jezus ons voorgaat in die woorden van de bergrede, dan is dat ook het doel van zijn woorden. Om ons te leren dat wij anders mogen zijn. Dat wij het leven mogen leven dat voor God aanvaardbaar is. En we hebben vorige keer gezien dat Jezus sprak over hoe de Joodse leiders het gebod gij zult niet doodslaan uitlegden. Maar we hebben gezien dat Jezus ging naar het hart van het probleem. En de kern van het probleem ligt in het binnenste van de mens. De kern van het probleem van doodslag ligt in de haat van de mens. En laat ons niet dezelfde fout maken, dat wij net als de fariseeën zouden gaan zeggen, ik noem Marie Roos tenminste geen leeghoofd, dus voor mij is het goed. Ik zeg de mensen niet dwaas tegen Annemie. Dus het is goed. Als ik in mijn hart minachting heb voor een broeder of zuster of voor een mens die door God geschapen is, dan ben ik schuldig aan hetgeen Jezus hier zegt. Want het is niet slechts dat woord wat Jezus opnoemt dat het probleem is, waar we dan moeite voor zouden moeten doen om het niet te vermelden. Nee, het is een hart hebben vol minachting. Wanneer we onze woorden en onze houding gaan gebruiken om iemand neer te steken met onze woorden. En als wij dan denken, ik ben tenminste zo rechtvaardig, want ik heb geen moord gepleegd, maar een hart vol minachting wel hebben, dan hebben wij niet begrepen wat Jezus ons wil leren. En vandaag gaan we stilstaan bij de volgende verse. Vers 27 tot 30. Waar Jezus begint in vers 27 van Matteüs 5. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echtbreken. Echtbreken betekent om overspel te plegen. Om iemand te zijn die een echtbreker is. Namelijk onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van iemand anders. En als we dan weer gaan nadenken over de fariseeën en hoe hun uiterlijke godsdienst deze woorden uitlegde, dan was dat als volgt. Probeer te voorkomen dat gij u schuldig gaat maken aan overspel. En als gij dat doet, dan staat gij rechtvaardig, dan is het in orde. Als gij daarbij een hart hebt dat brandende is van begeerte, brandende is van lust, dat is niet erg. Zolang je maar probeert te voorkomen om u schuldig te maken aan echtbreuk. Want wat zei de wet van Mozes? Dan staat gij schuldig aan de doodstraf. In Leviticus 20 vers 10 lezen we dan ook. En een man die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden. Zowel de overspeler als de overspeelster. Dus zolang zij konden zeggen van, ik ben niet schuldig aan die daad, nu sta ik rechtvaardig voor God. Maar kijk wat Jezus zegt. Kijk eens als dat de les is die zij uit die woorden moesten trekken. Kijk eens als dat de les is die jij, als jij een burger van het koninkrijk in de hemelen bent, als dat de les is die jij daaruit moet trekken. Is dat wat Christus wil dat jij doet als burger van dat hemelrijk? Wat Jezus zegt in vers 28. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Elke man die naar een vrouw kijkt, en die naar een vrouw kijkt op zo'n wijze om haar te begeren, die heeft in zijn hart reeds echtbreuk gepleegd. En dan maakt het niet uit, als jij zelf niet getrouwd bent en de persoon naar wie jij begeert dat die getrouwd is, of als jij zelf niet getrouwd bent en de persoon die jij begeert wel getrouwd is, dat maakt niet uit. Als tenminste één van diegenen die daar in dit voorbeeld wordt aangehaald, een wettig verbond is aangegaan met een andere man of een andere vrouw, en jij zou die persoon gaan begeren, dan staat jij schuldig aan echtbreuk. In uw hart hebt jij reeds echtbreuk gepleegd. En laten wij ook hierin niet weer de fout gaan maken zoals de fariseeën dat deden. Dat we zouden kunnen gaan denken, ja, maar ik ben niet gehuwd. En die persoon die ik begeer is ook niet gehuwd, dus dat mag wel. Daar mag ik wel begeerte in die omstandigheden hebben. Nee, dat is even zondig. Alleen Jezus legt zich hiertoe op het huwelijk. Het huwelijk is iets wat wij zeer waardevol en hoog moeten inschatten. Het huwelijk is dus een instelling van God. We hebben daar een tijd terug voldoende over gesproken, Genesis 2. 18 tot 25. En het huwelijk moeten wij rein houden van zonde. Hebreeën 13 vers 4 leert ons dat. Het huwelijk zij een ere bij allen en het bed onbezoedeld. Dat betekent onbevlekt. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Dus een man en een vrouw, die maken een verbond met elkaar. Een verbond om elkaar lief te hebben. Om trouw te blijven aan elkaar tot de dood scheidt. Wanneer een van de twee zich schuldig maakt aan echtbreuk, dan is dat een verbreking van dat verbond. Dat is een overtreding van dat verbond wat zij zijn aangegaan. Laten wij dus niet diezelfde fout maken. Zoals de fariseeën dat deden. Dat wij gaan denken, ja maar ik heb mij niet schuldig gemaakt aan echtbreuk. Als uw hart vol begeerte is naar een andere dan de uwe, dan staat gij schuldig aan echtbreuk. Niemand die gehuwd is, doet de partner eer aan om een ongeremde begeerte te hebben naar iemand anders. Het zijn die begeerten in het hart waar die echtbreuk vandaan komt. Laten we eens naar Matteüs 15 even gaan. Matteüs 15. En die tekst die kennen we. En we moeten dat goed beseffen, waar de kern ligt van het probleem van zonde. Dat is in ons hart. Want Jezus zegt in vers 18 van Matteüs 15, maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart, kijk wat uit het hart komt. Boze overleggingen. Moord, waar we vorige keer over gesproken. Haat is de bron van moord. Als ik in mijn hart haat heb, dan zal dat uiteindelijk leiden tot moord. Daar komt dat vandaan. Echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslastering. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Als wij echtbreuk plegen, dan is dat voortgekomen uit wat er in ons hart heeft gezeten. Dus als wij zeggen, ja, maar ik ben nooit niet zo ver gekomen, maar we hebben een hart dat vol begeerte is naar iemand anders, dan staan wij schuldig aan echtbreuk. En nu is er een verschil dat we moeten maken. Er is een verschil tussen de verleiding tot zonde en de zonde zelf. Het is in onze tijd, als we kijken naar de wereld rondom ons, dan zien we gewoon dat goddeloosheid hoogtij viert. En daar hoeven we geen tekeningsje bij te maken. En het is dan ook bijzonder zwaar voor gehuwde mensen, ook voor niet gehuwde mensen, om niet toe te geven aan de begeerte van lust. Overal waar wij kijken, worden wij geconfronteerd met lust en met dingen die verleiden tot lust. Maar we moeten goed beseffen dat waarnaar wij kijken met een hart vol begeerte, is wie we zijn, bepaalt wat we zijn. We hebben juist in Petrus, in de schriftlezing, in Petrus 2 vers 7, 2 Petrus 2 vers 7, enkele dingen gelezen. Dan laten we daar heel even naartoe gaan. Waardoor werd gesproken over die valse leraars die verderfelijke ketterijen doen binnensluipen in de gemeente. En er zijn veel mensen die hun losbandigheden navolgen en daardoor een verderf over zich brengen. En Petrus maakte dat duidelijk aan de hand van het voorbeeld van Sodom en Gomorra. En we zien in vers 5 dat God die zeven bewaard had, Noach, toen hij de zondvloed over de goddelozen bracht. En in vers 6, en Sodom en Gomorra, die heeft hij tot as verbrand, tot omkering gedoemd. En waarom heeft God dat gedaan? Als een voorbeeld voor iedereen die goddeloos zou leven. En dan wordt het voorbeeld gegeven van Lot. De rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel van de zedelozen. Lot had zwaar te lijden. En laten wij dan ook nadenken en leren van de keuzes die Lot gemaakt heeft in zijn leven. Herinner u nog een tijd terug dat we over Lot hebben gesproken? Dat hij de keuze nam voor het beste deel van het land. En dat bracht hem een Sodom en Gomorra. En dat bracht dat hij zijn gezin daar opvoedde, in die goddeloze omstandigheden. En ja, het is waar, wij kunnen niet uit de wereld verdwijnen. Ja, wij leven in een goddeloze maatschappij. Maar wij kunnen wel beperken hoeveel en hoe lang wij met goddeloze omgaan. En Lot maakte een keuze die zijn leven heel wat moeilijker heeft gemaakt. En Lot had zwaar te lijden, zegt Petrus. Als hij dag na dag werd geconfronteerd met die losbandige wandel van de zedelozen. Wat staat er in vers 8? Dag na dag heeft Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld. Door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dus we worden gewaarschuwd. Heel dat hoofdstuk van Petrus gaat erover dat wij als christenen bedachtzaam zijn over mensen en over onszelf in vers 10, die begeerig zijn naar onreinheid. Mensen die het vlees navolgen. Zouden we daar lust ook kunnen inpassen? We zien dat deze mensen worden omschreven in vers 14. Mensen die ogen hebben, die altijd uitzien naar een overspeelsel. Mensen die met God geen rekening houden. Mensen die hun lusten laten botvieren. En wanneer zij de kans zien om een hart daaraan over te geven, dan zullen zij dat doen. Zij houden niet op met zondigen. En zij verlaten daardoor de rechte weg. Zij laten zich overmeesteren door die begeerte. Zij laten zich knechten en ze worden een slaaf van de zonde. En lees dan ook verder dat het mensen zijn die eens gekocht en betaald waren door Christus. En die zich terug hebben overgegeven aan de zonde. En hun laatste toestand, die veel erger is dan de eerste. Dat zij beter geen kennis van de waarheid hadden gekregen dan dat zich met de kennis van dat gebod hebben afgekeerd. Als wij hier vandaag spreken over de woorden van Egbreuk, dan hebben wij kennis gekregen van dat gebod. En o wee ons, als wij ons afkeren van dat heilige gebod, dan zouden wij zijn zoals die hond die terugkeert naar zijn uitbraaksel. De gewassen zeug die terugkeert naar de modderpoel. In het Oude Testament zien we Samson. We kennen dat verhaal van Samson en Delilah. In het Engels Delilah. En we zien dat Samson in Richter 16 vers 1 wordt dat gezegd. Ik zal het even aanhalen. Hij komt te Gaza. Hij zag daar een hoer en hij kwam tot haar. Had Samson dan geen keuze? Had Samson dan niet kunnen zeggen, dat is niet goed? Ja, zeker had hij die keuze. Maar hij gaf zijn hart over aan die lusten. Hij liet die lust de vrije loop. En dat maakte dat hij in de armen van Delilah terechtkwam. En dat maakte dat hij uiteindelijk van de Heere afweek. En dat de Heere hem liet voor wat hij was. Althans, tot het einde. Waar we zien dat Samson op het laatste de kracht terugkrijgt. Maar lees dat maar eens in Richter 16, dat hele verhaal. Dus ja, wij moeten ons best doen om lust te vermijden. En we moeten beseffen dat hoe goed wij ons best ook doen om lust te vermijden, en dat is heel goed als wij dat doen, toch gaan we er allemaal mee te maken krijgen. Petrus waarschuwt ons dat wij ons moeten onthouden van de vleeselijke begeerten. Want die vleeselijke begeerten die voeren strijd tegen onze ziel. Dus als ik een vrouw ga aankijken om haar te begeren, dat is niet hetzelfde als verzocht worden door lust. Onze Levi is vandaag jarig. En Sylvie heeft een heel mooie gâteau gemaakt. En die ziet eruit om op te eten. En Sylvie heeft gezegd, oké, straks gaan we die allemaal lekker opeten. Nu, ik kan naar een bakker gaan en ik kan daar 10 andere enorm goed uitziende gâteaus zien staan en die heel lekker zijn om op te eten. Maar Sylvie heeft gezegd, die gâteau die hier in de frigo staat, dat is degene die wij gaan opeten. En hoewel die andere gâteaus er wel misschien heel lekker uitzien, die komen mij niet toe. Die zijn niet voor mij. En zo moeten wij ook gaan nadenken. Als een vrouw of een man iemand anders toebehoort, hoe goed die persoon er ook mag uitzien, en hoe gunstig de omstandigheden wel die mogen zijn, die is van een ander. Daar is een verbond tussen die persoon en iemand anders. Of daar is een verbond tussen mijzelf en iemand anders. En dat moeten wij zo laten. En anders staan wij schuldig en echtbreuk. En elke dag nemen jouw ogen en nemen mijn ogen allerlei omstandigheden waar, waardoor wij kunnen aangezet worden tot lust. Maar dat betekent niet dat wij die vrijheid hebben gekregen om onze lusten, om daar het op de eerste plaats aan toe te geven, maar op de tweede plaats om die lusten te laten botvieren. Wanneer verleiding tot echtbreuk onze gedachten passeert, dat kan. Het kan zijn dat wij ergens naar kijken en ene keer ons oog neemt iets waar, waardoor wij zouden kunnen verleid worden tot echtbreuk. Dat betekent niet dat wij daar niet aan kunnen weerstaan. Wij kunnen daar aan weerstaan. Kijk maar naar het voorbeeld van David en Bathsheba. David die s'avonds fijn op het dak van zijn paleis aan het wandelen was en die daar die badende Bathsheba zag. Waar was David zijn zonde? In het feit dat hij Bathsheba daar zag? Ik denk het niet. Maar het feit dat hij zijn hart daaraan overgaf en daaraan toegaf en plannen ging maken in zijn hoofd om Bathsheba bij haar in zijn bed te krijgen. Daar was David zijn zonde. Daar was zijn lust. Daar was zijn begeerte. En hij hield dat niet in bedwang, maar hij gaf daaraan toe. En Bathsheba had misschien ook eens goed moeten nadenken. Of het wel verstandig was om zo publiek te baden. En zo moeten wij niet denken dat het vandaag de dag anders is. Als ik vandaag de dag naar publieke plaatsen ga, dan moet ik niet denken dat het lapje stof dat Bathsheba waarschijnlijk niet aan had, maar vandaag de dag mensen wel nog aan hebben en dan ook niet overal, dat het verschil is. Wat mij ervan zou kunnen weerhouden om geen echtbreuk te gaan plegen. Integendeel. Net zoals David op zijn paleis aan het wandelen was, Zo kan het ook zijn dat jij en ik 's avonds naar de tv kijkt, of ergens aan het wandelen zijn in een park, of weet ik veel waar aan het strand, of dat ik in een boekje ben aan het lezen, of dat ik achter mijn computerscherm zit, of maakt niet uit. Hoe zou ik reageren? David, de vriend van God, kwam tekort. Laat u niet misleiden door te denken dat jij en ik zoveel beter zijn dan David. Laat u niet misleiden dat wij zoveel sterker zijn dan David, dat wij wel kunnen doen waar David faalde. David gaf toe aan die begeerte. En dat moeten wij niet doen. Wij moeten onze ogen afwenden. Wij moeten ons hart afwenden wanneer wij verleid worden tot lust. Als we kijken naar het voorbeeld van Job. En die woorden die hebben we al een paar keer gehoord. Job die had met zijn ogen een verbond gesloten. En Job zegt, hoe zou ik dan een maagd hebben kunnen aangezien? Job had niet de gemakkelijkste vrouw. Als je leest in Job hoofdstuk 1 vers 9 en 10. Laten we daar even naartoe gaan. Job had niet de gemakkelijkste vrouw. En Job had misschien in de ogen van sommige mensen alle reden ertoe. Om te gaan kijken naar andere vrouwen. En om zijn lusten daarin te gaan laten botvieren. Want Job zijn vrouw, toen Job gepijnigd werd, toen al die dingen over zich kwamen, lees het maar in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Daar zien we in vers 9 van hoofdstuk 2 dat er staat geschreven. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid. Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? En is het alles zondigde Job met zijn lippen niet? Ondanks het feit dat Job niet de gemakkelijkste vrouw had, gaf hij zich niet over aan verkeerde lusten. En zei hij in 31 vers 1 van de brief, ik heb met mijn ogen een verbond gesloten. Hoe zou ik dan een maagd hebben kunnen aangezien? Dus wij moeten goed beseffen dat hoe wij ons kleden, of hoe wij een tekort hebben aan kledij, hoe wij voorkomen, hoe wij spreken en hoe wij kijken naar mensen, dat wij daar andere mensen mee kunnen aanzetten tot lust. En dan moeten we ons ook bewapenen met die gedachte dat wij niemand tot een struikelblok willen zijn. Want Jezus is duidelijk. Als jij iemand aanziet om haar te begeren, dan heb jij in je hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. En Jezus gaat verder in Matteüs 5. Hij zegt in vers 29, en dat moet ons ook doen beseffen hoe ernstig het probleem van zonde is. En hoe volledig toegewijd ons hart moet zijn naar God toe. God moet 100% van ons hart hebben. Niet 99, niet 95, maar alles. Indien dan, uw rechter oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat één uwer leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uwer leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter helle varen. Vandaag de dag als dokters een of andere kanker vaststellen bij de mensen. Dan gaan ze eerst proberen om met allerlei methodes die kanker te bevechten. Maar vaak is het zo dat als dat gezwel zo groot is of zo ernstig is, dat zij gaan proberen om dat weg te snijden. Weg te snijden opdat de persoon daardoor beter mag worden. In de cinema, ik heb dat over tijd op tv gezien, En ik ken de film voor de rest niet, dus ik kan u ook niet zeggen als het een fatsoenlijke film is of niet. Maar het verhaal van de film, en die noemt 127 uur, 127 hours, die is dat iemand op een gegeven moment komt geblokkeerd te zitten in een gebergte. En zijn arm zit geplet tussen een rotswand en een rotsblok. En om zichzelf te redden, moet die persoon zijn arm afsnijden. Anders zou die daar gestorven zijn. En die heeft dat dus ook gedaan. Maar wij moeten niet gaan denken dat Jezus hier zegt dat wij allemaal onze rechterogen en onze rechterhanden moeten gaan afhakken. Dat is hier niet aan de orde, een letterlijke interpretatie. Want als we daar logisch over gaan nadenken, zou ons linkeroog ons dan niet kunnen verleiden tot zonde? Of zou onze linkerhand dat misschien niet kunnen? Jezus sprak van het rechteroog en de rechterhand. Maar wat we moeten beseffen is dat boze begeerten, slechte begeerten, moeten wij doden. Laten we eens naar Colossenzen hoofdstuk 3 gaan. Colossenzen hoofdstuk 3, waar Paulus ons leert waar het om gaat. Colossenzen hoofdstuk 3. We zullen lezen vanaf vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Nu, als iets dood is, als iemand gestorven is, dan is die daar niet meer. En dit zijn de dingen die daar niet meer mogen zijn in ons leven als wij met Christus zijn gestorven en opgewekt in de doop. Hoererij, onreinheid, hartstochten, boze begeerte, hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. Om welke dingen de toorn van God komt. En daarin hebt gij ook eertijds gewandeld toen gij erin leefdet. Maar thans moet gij ook dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper tot hier. Wij hebben iets afgelegd. Wij hebben beseft dat wij geestelijk bankroet zijn, dat wij een nood zijn, dat enkel God ons kan redden. Dat enkel door de genade van God wij vergeving kunnen krijgen. Wel, laten wij dan ook die dingen wegdoen uit ons leven die de toorn van God opwekken. Die de toorn van God rechtvaardigen. Namelijk hoererij, hartstochten, boze begeerten. Want dat is waar echtbreuk begint. Als we dit niet doen, we hebben die keuze, maar dan moeten wij ook weten dat wij klaar zijn voor het hellevuur. Ons eeuwig leven hangt hiervan af. Dus hoewel wij die passage niet letterlijk moeten nemen om onze rechterhand en ons rechteroog weg te doen, dat betekent niet dat het daarom minder pijnlijk is. Ons geestelijke ik moet sterven. En deze begeerten, zoals we ook gelezen hebben in Colossenzen 2, die zijn vaak onderdeel geworden van ons leven. Jarenlang hebben wij toegegeven aan die begeerte. Jarenlang hebben wij daarin geleefd. En hebben wij die dingen als normaal en goed beschouwd. Hebben wij ons daaraan overgegeven. En die zijn deel geworden van onze natuur. Wel, als wij met Christus gestorven zijn en opgewekt tot een nieuw leven, dan moeten die dingen weg uit ons leven. En dat betekent dus dat wij een vraag moeten stellen met welke mensen wij omgaan. Naar welke plaatsen wij gaan, hoe we ons gedragen, hoe we ons kleden enzovoort. En mensen die zich de vraag stellen, Marie Roos, hoe komt het dat jij niet met mij meedoet? Of Annemie, hoe komt het toch dat jij dat niet zo fijn vindt als ik dat zo doe? Wel, als dat de mensen zeggen van u, dan zit je de juiste keuzes aan het maken. Maar als mensen zich geen vragen stellen bij uw leven als een christen, en dat zij gaan denken dat jij een van hen zijt, begin u dan zorgen te maken. Want dan zit je niet de juiste keuzes aan het maken. Laten we eens naar 1 Petrus gaan, hoofdstuk 4. De tijd van het carnaval is pas achter de rug. En als ik zie op mijn werk dat mensen daar grote moeite voor doen om daarbij te zijn, om daar deel van uit te maken met al die goddeloosheden, dan zien we ook hier in 1 Petrus 4 vanaf vers 3 dat de christen anders is. Waar staat geschreven, want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen. Toen jij wandelde in allerlei losbandigheid, in begeerte, in dronkenschap, in brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom, vers 4, daarom bevreemdt het hen dat jij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid en zij belasteren u. Maar kijk dan, zij zullen daarvan rekenschap moeten geven. Rekenschap aan diegene die de harten van mensen zal keuren op de oordeelsdag. Nu, wat is de conclusie van die woorden van Jezus? Wat we vorige week gezien hebben, dat haat de oorsprong is van moord. Daar zien we nu dat lust de oorsprong is van echtbreuk. En christenen behoren seksuele onreinheid te ontvluchten. Er kan geen sprake zijn van seksuele onreinheid en van echtbreuk bij christenen. Wee, o wee, die mens die zich daaraan overgeeft. Maar wees voorzichtig wanneer jij tegen iemand anders, bij wie het is vastgesteld dat die persoon echtbreuk heeft gepleegd, wanneer jij die persoon veroordeelt, wees voorzichtig dat jij jezelf niet oordeelt, omdat jij in je hart vol begeerte zijt. Vol lust zijn voor iemand die gehuwd is. Of het zij jij zelf gehuwd zijt en misschien lust hebt naar iemand die niet gehuwd is. Het maakt niet uit. Uw hart behoort geheiligd te zijn voor God. Wees niet tevreden met die gedachte. Ah, ik heb tenminste geen echtbreuk gepleegd. Herinneren we ons dat voorbeeld in Lucas 18 van die fariseer en die tollenaar? Dat die fariseer bad tot God, oh God, ik ben toch zo dankbaar dat ik niet ben zoals die en die en die. Maar die tollenaar die bad, oh Heere, wees mij zondaar genadig. Beide mensen die dit doen, zij die de daad doen, als ook zij die een hart hebben dat brandend is van lust, staan schuldig aan het hellevuur. Laten we besluiten met de woorden in Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18, vers 7 tot en met 9. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Dus het is niet zo wanneer jij een beeld ziet, wanneer jij geconfronteerd wordt met lust, dat jij daarom gezondigd hebt. Het is wat jij dan doet. Als jij je afwendt of als dat jij je daar gaan overgeeft, wat maakt dat jij zondigt of niet? Maar wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen. Maar wee die mens door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, hou hem af en werpt hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupelt en leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werpt het van u. Het is beter voor u met één oog het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helle vuur geworpen te worden. Tot zover. Amen.